druk carnaval gevierd, alleen de meeste mensen weten niet meer waarvoor het ook alweer was. En wij zijn net andersom, wij weten nog waarvoor het was en we vierden geen carnaval. Daarom heb ik een boekje geschreven met een jonge dame van 35. Dat heb je als je oude kerel wordt, dan ga je dat jonge dames noemen van 35. Paulien van Voren, over de 40 dagen tijd. Daar leven wij nu in. En wij hebben dat heel origineel de 40 vragen tijd genoemd. Voor elke dag een vraag. Niet voor de zondagen, want u weet in 40 dagen tijd, de zondagen tellen niet mee, dat moest een feestelijk karakter houden. 40 dagen om je te bezinnen op het lijden en sterven van de Heer Jezus. We hebben daar net een mooi lied over gezongen. Over, even kijken of die klok samenloopt met mijn klok. Ja, want stiekem zetten ze die wel eens 5 minuten voor, hè, dat de spreker het niet te lang maakt. Maar dat is hier niet het geval. Goed, we hebben een mooi lied gezongen over het kruis. En het is goed om daar naartoe te leven. Evangelische mensen hebben wel eens de reputatie dat ze wel eens wat oppervlakkig zijn. Zo op witte donderdag van, oh ja, het is morgen Goede Vrijdag. Ja, dat is waar, joh. Nee, dan was toch eigenlijk wel heel goed bedacht door die oude kerk om 40 dagen toe te leven naar Goede Vrijdag toe. Je daarop te bezinnen. Dat vaste hoeft nou niet per se. Ik volg altijd het Genesis-dieet. Kennen jullie het Genesis-dieet? Kent u dat? Dat is, je mag alles eten behalve van de boom van kennis van goed en kwaad. Dus dat is het dieet dat ik volg. Maar goed, het is ontzettend goed gelopen. Dit zijn dus boekjes voor met een bijbelstudie voor elke dag van die 40 dagen. En allerlei praktische oefeningen. Ik heb er nog maar 4 over, dus dat wordt straks rennen en vliegen. Want het zijn de laatste 4 die ik nog heb. Maar goed, dat is even terzijde. Ik wou het hebben over 2 helden uit de Bijbel. Nadeel als je het over helden hebt, is dat de meeste van ons zich helemaal geen helden voelen. En soms wel eens erg tegen die helden opkijken en denken, nou ja, daar kan ik helemaal niet aan tippen, dat is ver, ver boven mijn pet. En toch ga ik het doen. Want die helden zijn ook maar gewone mensen. De ene held vinden wij in Exodus 34. Het boek Exodus, dat betekent uittocht. Hoofdstuk 33, sorry. We beginnen in hoofdstuk 33. Mozes op de berg Horeb. Oftewel Sinaï. Exodus 33. Genesis, Leviticus, Genesis, Exodus. Het is het tweede boek van de Bijbel. Vers 18. Exodus 33, vers 18. Maar hij, ik lees uit de NBG-vertaling. Maar hij, dat is Mozes, zei, dat is tegen de Heere God, doe mij toch uw heerlijkheid zien. En de Heer antwoordt, ik zal mijn luister aan u doen voorbijgaan en de naam des Heeren voor u uitroepen. Ik zal genadig zijn wie ik genadig ben en mij ontfermen over wie ik mij ontferm. Hij zei, gij zult mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens zal mij zien en leven. De Heer zei, zie, bij mij is een plaats waarop de rots kunt staan. Wanneer mijn heerlijkheid voorbijgaat, zal ik u in de rotsholte zetten en u met mijn hand bedekken totdat ik ben voorbijgegaan. Dan zal ik mijn hand wegnemen en gij zult mij van achteren zien, maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. 34 vers 4. Toen hieuw Mozes 2 stenen tafelen, net als de eerste. Hij beklom vroeg in de morgen de berg Sinaï, zoals de Heere hem geboden had, en nam de 2 stenen tafelen in zijn hand. En de Heere daalde neer in een wolk, stelde zich daar bij hem en riep de naam des Heeren uit. De Heere ging aan hem voorbij en riep, Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig, groot van goedertierenheid en trouw, die de goedertierenheid bestendigt aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft. Maar de schuldige houdt hij zeker niet onschuldig, de ongerechtigheid der vaderen bezoekende aan kinderen en kindskinderen aan het derde en vierde geslacht. Mozes knielde haastig ter aarde, boog zich neer en zei, indien ik genade in uw ogen gevonden heb, Heere, dan gaat toch de Heere in ons midden, want het is een hardnekkig volk. Maar vergeef ons onze ongerechtigheden en onze zonden. Neem ons als erfdeel in bezit. De tweede held vindt u in het eerste boek der koningen. En ook deze held treffen wij aan op de berg Horeb, dat is de Sinaï. 1 Koningen 19, het gaat natuurlijk over Elia. Vers 8, 1 Koningen 19, vers 8. Toen stond hij op, at en dronk en ging door de kracht van die spijs 40 dagen en 40 nachten tot aan het gebergte Gods Horeb. Hij kwam daarbij een spelonk waar hij overnachtte. En zie, het woord des Heeren kwam tot hem en zei tot hem: wat doet gij hier, Elia? Daarop zei hij: ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heer scharen. Want de Israëlieten hebben uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood, zodat ik alleen ben overgebleven en zij trachten mij het leven te benemen. Daarop zei hij: treed naar buiten en ga op de berg staan voor het aangezicht des Heeren. En zie, toen de Heere juist zou voorbijgaan, was er een geweldige en sterke wind, die bergen verscheurde en rotsen verbrijzelde, die voor de Heere uitging. In de wind was de Heere niet. En na de wind een aardbeving. In de aardbeving was de Heere niet. En na de aardbeving een vuur. In het vuur was de Heere niet. En na het vuur het suizen van een zachte koelte. Zodra Elia dit hoorde, omwond hij zijn gelaat met zijn mantel, ging naar buiten en bleef in de ingang van de spelonk staan. En zie, er kwam tot hem een stem die zei: wat doet gij hier, Elia? Tot zover lezen wij. Mozes en Elia, die horen bij elkaar, dat weet u wel. Op de berg der verheerlijking, bijvoorbeeld in Matteüs 7, verschenen zij samen met de Heer Jezus op de berg. En dat is niet de eerste keer in de Bijbel dat ze samen genoemd worden. De laatste bladzijde van het Oude Testament in Maleachi 4, en voor degenen die NBV gebruiken is dat Maleachi 3, om het makkelijk te maken. Daar worden ze ook al samen genoemd, met het oog op de eindtijd. En in Openbaring 11 vindt u ze ook allebei, als de twee getuigen. Dan worden hun namen niet genoemd, maar de een verandert water in bloed. En ze laten allebei vuur van de hemel komen en de ander die laat het niet meer regenen. Dus je is heel duidelijk ook Mozes en Elia. We noemen ze in één adem, Mozes en Elia. En ze lijken ook veel op elkaar. En omdat ik maar beperkt in de tijd ben, want ik moet vanavond weer ergens anders spreken, zal ik u slechts 3 van die treffende dingen noemen tussen die twee. Mozes en Elia, de grootste profeten uit het Oude Testament. Ik zei u al, wij voelen ons niet zo'n profeet, we voelen ons ook helemaal niet zo'n held, we voelen ons helemaal niet zo dapper. Wij zijn eigenlijk maar heel gewoon Brabanders, of geïmporteerde Hollanders, of wat jullie ook mogen zijn. Of geïmporteerde Fransen of Duitsers of wat jullie ook mogen zijn. Maar wij zijn maar heel gewone mensen. En toch, alle gelovigen in het Oude Testament die een beetje uitvoeriger behandeld worden, daar worden ook de fouten van opgetekend. En dat vinden wij wel fijn. Daardoor komen ze een beetje dichter bij ons. Vooral als je een redelijke indruk van je eigen tekortkomingen hebt, dan vind je het ook wel mooi als die helden in de Bijbel niet al te heldhaftig zijn, niet al te volmaakt, maar als het ook gewone mensen blijkt te zijn. Mozes, die was al met pensioen, hij genoot al 15 jaar zijn AOW. En toen met zijn 80ste pas werd hij geroepen. En toen had hij helemaal geen zin meer. Kunt u wel iemand anders noemen? Anders roepen. Ik kan niet zo goed praten, ik kan dit niet, ik kan zus niet, ik kan zo niet. Het is toch bijzonder dat de Heere God voor zulke mensen toch schijnbaar een beetje en blijkbaar een beetje voorkeur heeft. Want Mozes die krijgt de kracht, maar hij moet dan wel zijn broer meenemen. Die zal dan voorlopig het woord voeren totdat Mozes zelf een beetje moediger geworden is. Het begint al meteen met een man die nogal zwak overkomt. Geen krachtpatser. Hij staat veel dichter bij ons dan je zou denken. Elia is heel anders. Als die voor het eerst in de Bijbel voorkomt, dan staat hij voor koning Ahab en hij zegt: het zal niet meer regenen op aarde dan wanneer ik het zeg. Zo, klaar. In Nederland zou het natuurlijk net andersom zijn. Hè? Als je de Nederlanders wil straffen, dan zeg je juist: Dan is dat juist geen straf. Dan zeggen jullie, Heer, laat het alsjeblieft een keer niet regenen. Vandaag is het een prachtige voorjaarsdag. Hij komt heel sterk over. En hij komt nog veel sterker over als hij op de Karmel staat. Ik vind dat zo'n verbazingwekkend verhaal. Dan voel ik me wel inderdaad een heel klein mannetje, hoor. Dan staat hij tegenover die 850 afgodspriesters en daagt ze uit om hun god Baal aan te roepen en het vuur van de hemel te laten neerdalen. En dat doen die mannen ook en die roepen en schreeuwen en snijden zich in hun vlees om maar de gunst van de goden op te wekken en het haalt allemaal niks uit. En tenslotte zegt hij zo, laat naar mij nou maar eens een keer. En hij maakt zijn offer dat hij op het altaar heeft aangebracht, drijfnat, zodat niemand zegt dat hij trucage heeft toegepast. Aan alle kanten druipt het van het water en dan bidt hij een eenvoudig gebed en het vuur daalt uit de hemel neer. Ik kan me niet voorstellen dat ik ooit zoiets zou durven. Ik zou altijd denken, oh, je zal zien, op het moment suprême komt er geen vuur. Dan sta je daar voor Jan Joker. Ongeloof. En dan laat hij al die priesters afslachten. Dat is wel weer een overeenkomstig moment uit het leven van Mozes. Ik ga steeds parallellen aanwijzen. Het eigenlijke verhaal van de uittocht, dat is dat moment dat al die Egyptenaren dat dood op de oever liggen. Wat een glorieus moment. Een heel Israël jubelt en juicht het lied van Exodus 15, het lied van de verlossing. Nou, dat is zo'n moment als op de Karmel, wanneer daar die priesters dood zijn en het hele volk roept, de Heere is God. Dat betekent, Yahweh, de God van Israël, dat is de ware en enige God. Niks, geen Baals meer. Fantastisch, wat een moment. Nou, je denkt, die Elia die doet het heel wat beter dan die Mozes. Nee hoor. Moet je eens voorstellen dat je daar tegenover het hele volk gestaan hebt. Je bent niet bang voor ze. Je bent niet bang voor die 850 priesters. Aan het eind van de dag lijkt hij wel een beetje boven zijn theewater, want dan loopt hij daar voor die koets van Ahab uit te rennen. Dat denk ik altijd op dit moment. Nou, dit is dan toch een tikkeltje overdreven, Elia. Dat had nou ook niet gehoeven. Maar ja, dan is hij zo extatisch. Hij rent daar voor die koets uit en denk je, oh, als dat maar goed gaat. Nou, dat gaat dus niet goed, want de volgende dag krijgt hij een briefje van Izebel. En Izebel schrijft, ik ga met jou net zo doen als jij met die priesters gedaan hebt. En dan gaat hij op de loop. Er zijn wel meer mannen die nogal bang zijn voor één vrouw. 850 mannen doen ze nogal aan, maar één vrouw. Dat vind ik ook zo'n raadselachtig iets. Die vrouw zegt, ik ga met jou hetzelfde doen als met die priesters. En hij gaat er als een haas vandoor. Maar ik ben stiekem blij. Ik denk, hij is toch gewoon man. Het is toch ook een mens net als wij. Staat ook mooi zo in Jacobus 5. Hè? Hij was een man van gelijke bewegingen als wij. Een beetje ouderwetse taal. Dat betekent, hij was gewoon net als ik. Net als jullie. Gewoon een gewoon mens. Met zijn zwakheden en zijn sterke kanten. Zijn aandachtspunten, zwakheden mag je niet meer zeggen. Hè? We hebben geen zwakheden meer, we hebben aandachtspunten. Het komt op hetzelfde neer, maar klinkt een beetje aardig. Goed, hij had ook zijn aandachtspunten. Hij gaat er vandoor voor een vrouw. Dat is raadselachtig, hoe kan dat? Nou, even dit. Het zou kunnen zijn dat als je een geestelijke overwinning behaald hebt, dat je misschien extra kwetsbaar bent. Misschien ben je wel nooit zo kwetsbaar als na een geestelijke overwinning. Bij Abraham zie ik dat ook. Abraham heeft die 5 koningen verslagen. Kedorla, Omer en wat voor mooie namen ze nog meer mogen hebben. Genesis 14. Hij heeft Lot bevrijd en alle inwoners van Sodom die gevangen genomen waren. Ook is het helemaal hilarisch. En dan ligt hij s'nachts op zijn bed en dan is hij bang. En dan komt God bij hem en zegt, wees niet bang, Abraham. Dan denk je, wat is dat nou? Beetje psychologie. Beetje psychologie. Wij zijn nooit zo kwetsbaar als nadat je een geestelijke overwinning hebt behaald. Dus als ik goed gepreekt heb, dan ben ik heel kwetsbaar na afloop. Net als die dominee, daar kwam iemand naar hem toe, die zei, dominee, je hebt goed gepreekt. Hoe zeg je, bent de tweede al die het gezegd heeft. Oh ja, wie was de eerste dan? Dat was de duivel, zei hij. Dus, wij zijn kwetsbaar. Simpson, die had met een ezelskaak 1000 man geslagen. Ik heb 1000 man geslagen. En even later ligt hij op de grond van de dorst en hij gaat bijna dood. Hoe klein we zijn, blijkt vaak vlak nadat we zo groot zijn geweest. En zoals met Elia ook. Het zijn gewone mensen. Heel kwetsbare mensen. Maar goed, ik ga beginnen met die drie punten, weet je wel, had ik jullie beloofd. Het eerste is eigenlijk die geweldige confrontatie met een grote macht. Mozes staat tegenover de farao. En Elia staat voor koning Ahab. En waar Ahab is, daar is Jezebel nooit ver weg. Heb je met veel mannen tegenwoordig ook nog steeds. Hè. Achter die man staat een of andere vrouw. Van die oudsten die zeggen, oké, we doen mee. En dan zijn ze thuis geweest en dan zeggen ze de volgende keer, nou nee, ik denk er nou toch anders over. Hebben ze tussen, hebben ze met hun vrouw gepraat. Ja. Ik weet dus van iemand, die was erbij gehaald. Want ze hadden daar ook zo'n lastige broeder. En toen zei die bemiddelaar, die zei, hoe heet ze? Hij bedoelde de vrouw van die moeilijke broeder. Oh, oh. Ja, nee, dus ze staan daar tegenover, hij tegenover farao, hij tegenover Ahab. In beide gevallen gaat het om het volk te redden. Israël was niet alleen maar een slavenvolk in Egypte, ze dienden de afgoden. Gek genoeg lezen we dat niet in Exodus, dat lezen we pas veel later in de profeet Ezechiël. Anders hadden we niet geweten. Ezechiël 20. Israël diende de afgoden. Israël moest teruggewonnen worden voor de Heere God. Ze moesten niet alleen bevrijd worden uit de slavernij, ze moesten bevrijd worden van de afgoden. Ze zeggen wel eens een keer, het was niet zo moeilijk om Israël uit Egypte te halen, maar het was 40 jaar voor nodig om Egypte uit Israël te halen. Heb je hem? Dat zat er diep in. Wat een hardnekkig volk. En wat was Mozes af en toe verschrikkelijk ontmoedigd door dat volk. Dan ging hij naar de Heer toe. Ik kan toch niks mee beginnen. Zo verschrikkelijk gewoon. Ik wist het toch wel, toen u me riep. Dus eigenlijk al stuur toch een ander. En Elia heeft dat ook, daar kom ik straks nog op terug. Elia heeft dat ook. Ik ben alleen overgebleven. Zei, dit is één grote puinzooi. Allemaal afgodendienaars. En allebei staan voor de koning met dit grote doel. Israël terug te brengen bij de Heer God. Want doordat het een droogte wordt in Israël met Elia, het zal niet meer regenen. Jacobus 5 lezen, staat niet in het Oude Testament. Jacobus 5 lezen, hij bad een gebed dat het niet meer zou regenen. Dus het was zijn eigen schuld. Hij had gebeden, Heere God, hoe krijgen we dat volk op de knieën? Zou u niet ervoor kunnen zorgen dat het niet meer regent? Dan moeten ze wel bij u terugkomen. Hij had het zelf gedaan. Hij ging naar de koning en hij zegt, het regent niet meer. Behalve wanneer ik het zeg. Waarom? Om Israël tot wanhoop te brengen en ze dan samen te brengen op de Karmel. En daar zal de grote beslissing vallen. Wie is de God, de ware God van Israël? Hier vlakbij heb je Sint Willibrord. En u weet, Willibrord was de apostel van de Nederlanden. Er zijn heel wat kerken aan hem gewijd, onder andere de kerk van Sint Willibrord, want die is gewijd aan Sint Willibrord. En Willibrord en Bonifatius en dat soort figuren, die hadden eigenlijk een beetje hetzelfde. Die kwamen hier in deze contreien om die Hollanders en die Brabanders tot God te brengen. En daar ging het eigenlijk niet in de eerste plaats om vergeving. Dat kwam er allemaal wel bij. Maar het eerste wat die Hollanders en die Brabanders en al die andere mensen wilden weten is die God van jou sterker dan onze God? Want waarom zou je een God inruilen als die God zwakker is dan je eigen goden die je al hebt? En een van die dingen die ze deden waren die wodanseiken, die heilige bomen omhakken. Want de Germanen die zeiden, dat durven jullie nooit, want dan zal de wraak van onze goden jullie treffen. Dat is een machtsstrijd. Een machtsstrijd. Wij leven in een cultuur hier in het Westen, dat komt ook door het katholicisme, door het protestantisme trouwens net zo goed, waarbij het altijd gaat om het zondeprobleem. Nou, evangelische, charismatische mensen zeker, die weten gelukkig dat er ook nog een andere kant is. En dat heeft te maken met kracht, met macht. Wie is er sterker, God of de duivel? Wie is er sterker, God of de goden van deze wereld? Die hele confrontatie tussen Mozes en farao gaat over de vraag, wie krijgt de ander op de knieën? Ik laat jullie niet gaan, zegt de farao. Ik ga de slavernij nog een beetje sterker maken, nog een beetje zwaarder maken. Mozes zegt, pas op, want je krijgt met onze God te maken. En dan komen er die 10 plagen over Egypte. En elke plaag zegt de farao, ik doe het niet, ik doe het niet, ik blijf vasthouden. Ten slotte de 10e plaag, waarbij zijn oudste zoon sterft. Een allereerst geboren. En voordat dat allemaal begint, nou ja, in die tijd ongeveer, zegt God in Exodus 12, vers 12, ik heb een strijd met de goden van Egypte. Dat is heel frappant. Niet met die farao is maar een pionnetje. Het gaat om de geestelijke machten. We leven gelukkig in een tijd dat er heel wat meer aandacht is en begrip van die geestelijke machten in de hemelse gewesten. Onze strijd, zegt even 6 vers 12, is tegen die geestelijke macht. En nou zie je waarom wij van ons allemaal helden zouden moeten maken. Er zijn niet alleen maar Mozes en Elia's in deze wereld. Onze strijd, dat geldt voor ons allemaal, is tegen die geestelijke macht. En wij van onszelf mogen onszelf dan helemaal geen helden vinden. Maar er is een kracht in ons die groter is dan die van Satan. Dat is niet onze eigen kracht. Als je dat denkt, ga je voor de bijl. Dat hebben al heel wat mensen ondervonden. Maar wel de kracht van de Heilige Geest. De Heer Jezus zegt in Handelingen 1 tegen zijn discipelen, jullie zullen kracht ontvangen. Als de Heilige Geest over jullie komt. Wauw. En dat is zoals toen gebeurd. 1 Korinther 4 vers 20. Het koninkrijk God is niet een koninkrijk van mooie praatjes, maar van kracht. Kracht. En kracht, de kracht die in ons is, dat zegt Johannes in 1 Johannes 4, die is groter dan de kracht die in de wereld is. Daar sta je niet van te kijken, hè? Kijk eens even links en rechts naar de broeder of zuster die naast je zit. Er zit in die broeder of zuster een kracht die groter is dan de kracht van Satan. Wauw. Kijk even of die ander dat gelooft en anders zeg je het maar even tegen hem voor ter bemoediging. Jullie zullen kracht ontvangen. Mozes heeft een schare van geestelijke machten achter zich staan. Die sterker zijn dan de goden van Egypte. Dat is het geheim van Elia op de Karmel. Hij heeft een kracht en een macht achter zich staan die sterker is dan die van de Agab en Izebel. Alleen, op het moment dat je terugvalt op jezelf, en het is niet meer die kracht van de Heilige Geest is, dan ben je net zo zwak als een Mozes en net zo zwak als een Elia. En dan ga je op de loop voor een vrouw die een boodschap komt brengen van ik zal jou wel krijgen. Dat is het eerste. We hebben een strijd in de hemelse gewesten. En daar krijgen we allemaal mee te maken. Elke dag. Want dat is de strijd waardoor hij probeert jou ten val te brengen. Dat is de strijd waardoor hij probeert ervoor te zorgen dat je geen getuige van hem bent. Dat is de strijd om je te ontmoedigen door de dingen van je leven. We hebben het al over ziekte gehad. Of wat voor dingen dan ook. De strijd waardoor je het dreigt de brui aan te geven. Terwijl een kracht in jou is die dat alles zou kunnen en moeten overwinnen. Het tweede is dit. De Horeb, die berg. Daar worden de overeenkomsten zo frappant. In eerste plaats, Mozes was 40 dagen en 40 nachten op de berg zonder eten en drinken. Bij Elia, u weet het. Elia zegt, Heer, laat me maar sterven. Dat vind ik wel mooi. Hè? Ik weet niet of er veel mensen in de Bijbel zijn die zeggen, laat mij maar sterven. Maar in ieder geval was er één, dat was Elia. En hij was nou juist de enige man in het Oude Testament die niet stierf. Zelfs van Henoch is het niet zeker of dat betekent dat hij zonder te sterven naar de hemel ging. De Joden zeggen, nee, hij is gewoon gestorven, God heeft hem weggenomen. Maar goed, Elia in elk geval is ten hemel gevaren. Dus kijk uit wat je bidt. God kan het wel eens in het tegendeel veranderen. Hier, laat me maar sterven. Nee, zegt God, ik ga jou ten hemel opnemen. Vurige paarden, vurige wagen. Maar dan krijgt hij een bijzondere spijs en dan gaat hij 40 dagen en 40 nachten in de kracht van die spijs naar de Horeb. Zie je de overeenkomst? En allebei beklimmen ze de berg. Allebei komen ze in een spelonk terecht. Ik denk stiekem wel eens een keer, het zal wel dezelfde spelonk geweest zijn. En aan allebei openbaart zich de heerlijkheid van God. Dat is de tweede boodschap. Je hebt niet alleen strijd, maar die strijd zal je nooit volhouden als je niet op je gezette tijden glimpen opvangt van de heerlijkheid van God. Als je niet af en toe glimpen opvangt van de heerlijkheid van God. Weet je wat een hele goede plek is? De samenkomst. Dus je bent nou op de goede plek. Dit is een van die plekken waar we glimpen opvangen van de heerlijkheid van God. En bij Mozes is dat heel wonderbaarlijk. Mozes heeft, ik weet niet wat van de Heere God vandaan gedaan gekregen. Want de Heere God wilde het volk uitroeien naar die zonde met het gouden kalf. Het was wanhopig. Het was een jammerlijke toestand. En de Heere God zegt, ga opzij, ik ga het hele volk verdelgen. En Mozes zegt, nee, dat kunt u niet maken. Kunt u niet maken, want u hebt zelf beloofd dat u ze in het beloofde land zou brengen. En trouwens, wat zullen de vijanden wel niet zeggen als u ze ombrengt? En zouden ze zeggen, oh, die God kon ze wel uit Egypte uitleiden, maar kon ze niet naar het beloofde land brengen. U kunt het gewoon niet maken, zegt de Heere God. Goed, ik doe het niet. Het gaat letterlijk zo, heel menselijk, wordt het daar beschreven. Het staat zelfs bij God, het berouwde de Heer God, had de spijt van dat hij dat gezegd had. Want Mozes kwam met steengoede argumenten. Met eerbied gesproken, zeg, met eerbied gesproken, daar kon God zelfs niet tegenop, tegen die sterke argumenten van Mozes. U hebt het zelf beloofd, zeggen kinderen ook, hè? Papa, je hebt het zelf beloofd. Nou, daar sta je dan. En wat zullen de vijanden dan niet zeggen? Twee ijzersterke argumenten. En de Heere God zegt, oké, ik doe het niet. En dan zegt de Heere God, maar ik ga niet met jullie mee. Jullie moeten het zelf maar uitzoeken. Ik zal een engel meesturen, maar ik trek mijn handen van jullie. Nee, doe het. En Mozes zegt, weer, de Heer, dat doen we niet. We blijven gewoon niet zitten tot u zelf met ons meegaat. Nou, zegt de Heere God, goed dan maar. Hij krijgt alles voor elkaar. En dan komt hij met deze vraag. En dat is zo wonderbaarlijk. We hebben die vraag gelezen. Dan zegt hij, toon mij toch uw heerlijkheid. Ik denk altijd bij mezelf, nou dat is dan ongeveer het slechtste moment om zo'n vraag te stellen. Nou heb je al zoveel van de Heere God gedaan gekregen. Als je dat dan vraagt, dan moet je dat doen als het een hele vreedzame, liefelijke verhouding is. En als alles lekker mee zit, weet je wel. Net zoals je iets van je man of van je vrouw gedaan wil krijgen of van je vader en moeder, moet je een goed moment voor afwachten. Nou dit vond ik een slecht moment. Nou, ik denk dat Mozes zit met deze vraag, hoe kan het nou eigenlijk? Want als God het volk zou verdelgen, dat zou helemaal terecht zijn. En als hij niet meer met ons mee wil, dat zou helemaal terecht zijn. En God doet het toch. Hoe zit God nou eigenlijk in elkaar? Genade, mooi, is fijn dat we genade ontvangen, maar hoe verhoudt zich dat tot zijn heiligheid en zijn gerechtigheid? Hoe werkt het? En dan zegt hij, God, wie bent u eigenlijk? Dat klinkt voor mij door in dat zinnetje, toon mij toch uw Heer. Wie bent u? En dan zegt de Heere God, je kan mij zomaar niet zien. Geen mens kan mijn heerlijkheid zien. Het zou niks van je overblijven. Als zelfs een heel fel licht je al in één keer blind zou maken. Wat denk je dan als de heerlijkheid van God zich aan ons kan openbaren? Zegt, dan zouden we een hoopje as worden of zo, een pluimpje rook. Zou niks van ons overblijven. Maar zegt de God, ik ga jou in die spelonk zetten. Ik zal je met mijn hand bedekken. Als ik dan voorbij gegaan ben, dan kun je van achteraf nog een glimp van me opvangen. En zo gebeurde het. En hij aanschouwt iets, voor zover wij mensen dat aankunnen, een glimp van Gods heerlijkheid. En hoe gaat het bij Elia? Elia is daar ook vanwege de nood in Israël. Want het is een hardnekkig volk. Ze hebben dan gisteren allemaal wel geroepen, de Heere die is ongeveer 40 dagen geleden is het intussen al. De Heere die is God, de Heere die is God, dat is dan mooi en fijn, maar hij weet wel, ach, als straks Izebel weer even blaft, dan schrikken ze allemaal weer en dan zijn ze allemaal meteen weer met die af. Het gaat niet diep, het gaat niet door. Het is een zooi met dat volk van u. Ze zijn hard leeg, het gaat elke keer weer mis. Hij vraagt niet om Gods heerlijkheid, maar de heerlijkheid van God openbaart zich. Maar op een heel bijzondere manier. Eerst is daar een sterke stormwind. En ik kan me zo voorstellen, want wat zou anders de zin van die stormwind zijn, dat Elia bij zichzelf gedacht heeft, oh, dat moet de Heere God zijn. Een orkaan. Dit is natuurlijk zoals God zich gaat openbaren. God gaat een orkaan sturen over Israël en hij maakt ze allemaal een kopje kleiner. Ha, de verdiende straf. Maar de Heere was niet in de orkaan. Dat is een tegenvaller. Dan komt er een aardbeving. Oké, dan met de aardbeving. De Heere God gaat het hele volk opschudden. Misschien verdwijnen ze allemaal wel in één groot gat in de grond. En de Heere was niet in de aardbeving. Wat zeg je? Ja. En dan komt er een groot vuur. Oké, als het dan niet is door de wind of door de aardbeving, dan door een groot vuur. Dat vuur gaat dwars door Israël heen en dat gaat Israël verteren. Want het is een hardnekkig volk, ze hebben het oordeel verdiend. De Heere was niet in het vuur. Is de Heer dan nooit in het vuur? Ja, soms wel. Soms is de Heer in de aardbeving, soms is de Heer in de stormwind, soms is de Heer in het onweer, Psalm 29. Niet altijd, niet alle onweren, maar soms wel. De Heere God openbaart zich op vele manieren. Maar hier openbaart Hij zich in het suizen van een zachte koelte. Zo'n heel zacht, zo'n voorjaarswindje zoals vandaag. Zo'n voorjaarswindje. De Heere God zegt me dat voorjaarswindje als zware tegen Elia. Elia, ik doe het niet op jouw manier. Weet je nog toen de Heere God aan Mozes voorbij ging, wat hij riep? Heer, ik heb het gelezen uit Exodus 34. Heere, Heere, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van goede tierenheid. In jouw Bijbel in gewone taal staat het er vast een beetje anders, maar zo heb ik het geleerd. Geweldig. Dat zuizen van die zachte koelte, dat is eigenlijk dezelfde boodschap. Dezelfde boodschap. Maar in beide openbaart zich de heerlijkheid van God. In genade. Luister, wij mogen kinderen van God zijn door het geloof. Gefeliciteerd. Maar als het gaat om wat we in onszelf zijn en hoe we het er elke keer van afbrengen en hoe we ook in de afgelopen week geweest zijn, denk erom. Er is hier niemand van ons die hier vanmorgen kan zitten voor het aangezicht van God en kan zeggen, Heer God, u moet toch wel trots op mij zijn, want ik heb het van de week weer fantastisch gedaan, al zeg ik het zelf. Ja, ik merk aan jullie reactie dat dat gevoel dus niet bij jullie, en dat ben ik blij om. Dat moet je volgende week weer ergens anders zeggen. Nou, ik was een etteleur, zeg. Nou, die mensen hadden het zo goed met zichzelf getroffen, maar dat zal ik nou niet zeggen. Nee. We zijn maar heel kleine mensjes, hè. We geen zijn grote helden. Mozes is daar een klein mannetje, de Heer moet hem bedekken, want anders zou er een ronkpluimpje van hem overblijven als Gods heerlijkheid voorbij gaat. En als het bij Elia gebeurt, dan Gods heerlijkheid openbaart zich niet in al dat stormgeweld, in de aardbeving en het vuur. Hij komt op zo'n liefelijke wijze. Het is net als bij Mozes, alsof hij roept genadig en barmhartig, langmoedig, groot voor goede tierenheid. Dat is het tweede wat ik jullie toewens. Eerst is de strijd. Sorry, ik heb niks mooi. Binnenkort is er weer een doopsamenkomst. En deze broeder heeft jullie aangemoedigd om je dat te dopen. Maar de kleine lettertjes heeft hij er niet mij verteld. Hè? Maar dat zal ik jullie nou vertellen. Ik ga er rond vooruit komen. Ik hoop niet dat ik... I won't ruin your day, brother. But, de kleine lettertjes zijn dit. Als iemand uit het doopwater opreist, we zeggen dat nu maar van tevoren, dan hoef je je niet genomen te voelen. Dan zeggen we welkom in de strijd. De doop komt niet overeen met de Jordaan, maar met de Rode Zee. De doop is als het ware dat je symbolisch Egypte verlaat. En waar kom je dan? In de woestijn. Hoe lang duurt dat? Kan wel 40 jaar duren. Ik ben 58 jaar geleden gedoopt. Nou, ik ben nog steeds niet. Het is wat. Welkom in de strijd. Nou, zeggen ze dan, hadden ze eerder moeten vertellen. Nou, daar vertel ik het jullie. Trouwens, ik vond dat hij het wel heel lief deed, hoor. Mocht je het soms in je hart hebben, er staat gewoon een bevel in de Bijbel. Je moet ze dopen. Je moet het niet aan hun beleefdheid overlaten, vriend. William, hè?
Ja.
Een goede naam, trouwens. Ik heb het ook zo.
Klinkt als Willem.
Ja. Ja, een goede naam. Nee, er staat gewoon, je moet gedoopt worden. Klaar, dat is helemaal niet aan jullie beleefdheid overgelaten. Ja, misschien wel leuk. Nee. Als je de Heer Jezus wil dienen, dan begint dat met de doop. Goed. Dat even terzijde om even jouw oproep te onderstrepen. Ik doe dat op de pittiger. Ja. Maar nou het derde punt. En dat is een geweldig verschil tussen Mozes en Elia. Een geweldig verschil. En hier sta ik vierkant achter Mozes. En moet ik helaas een berisping uitdelen aan Elia. Dat doe ik niet hoor, dat doet de Bijbel. Want weet je, ik heb eens een keer gemerkt dat in het Nieuwe Testament heel wat gelovigen uit het Oude Testament nog weer eens een keer genoemd worden. Maar nooit, nooit wordt er een fout, een zonde van die Oud-Testamentische gelovigen in herinnering gebracht. Behalve één. Dat is die zonde van Elia. En wat doet hij? Staat in Romeinen 11, wordt het geciteerd. Hij klaagt Gods volk aan. En dan moet je niet bij de Heere God komen om het volk van God aan te klagen. Want de Heere God weet heel goed wat voor volk dat is. Wat voor vlees hij in de kuip heeft. Hij weet het beter dan wij. Maar je moet hem niet aanklagen. Als iemand bij me zou komen met een lijst van klachten over mijn vrouw, dan weet ik weet best dat ze niet volmaakt is. Ik zou ze gewoon niet iets negatiefs kunnen noemen, maar theoretisch weet ik dat ze niet volmaakt is. Maar ze moet er niet bij me komen met een lijst van klachten over mijn vrouw. Dan zeg ik ho, ho, ho. En over mijn kinderen net zo. Nee, dat is helemaal verkeerde houding. Nee, Mozes, wat deed Mozes? Die pleitte voor het volk van God. Naar de mens gesproken, wat zou er gebeurd zijn als Mozes dat niet gedaan had? De Heer zegt, ga opzij Mozes, ga het hele volk verdelgen. Ga jou tot een groot volk maken, maar dat hele volk Israël, ik heb er schoon genoeg van. En hij pleit, ik heb het al verteld, dat sterke argumenten, sterke pijlen op zijn boog. En hij heeft het voor dat volk opgenomen. Niet omdat ze het verdiend hadden, maar hij deed een appel op de genade en de barmhartigheid, de goede tierenheid en de langmoedigheid van de Heere God. En de Heere God verandert van gedachten. En hij doet niet wat hij gezegd heeft. Hij spaart het volk. Hij gaat zelfs persoonlijk mee met dat volk, die 40 jaren door de woestijn. Dat is wat ik jullie toebid. Een pleitbezorger te worden voor Gods volk. Ik verwacht dat jullie elke dag bidden voor je eigen gemeente. Dat jullie elke dag bidden voor de voorgangers en oudsten van deze gemeente. Ik zal niet vragen wie dat ook elke dag doen. Want ik wil die anderen niet beschaamd maken. Wie heb ik op een idee gebracht trouwens? Elke dag hoor je te bidden voor je eigen gemeente en voor je voorgangers. Voor Gods volk. Weet je, het is zo gemakkelijk om te klagen over Gods volk. Wat is er van Gods volk overgebleven in Brabant, in Nederland, in West-Europa? Het is heel gemakkelijk om Gods volk aan te klagen. En zielig te doen. En dan vooral een beetje nog het idee over te krijgen, en daar wordt de Heere God helemaal boos over. Dat idee van, Heere God, wat goed dat u mij nog hebt, want ik ben trouw gebleven. Dat doet me denken aan die parade, al die soldaten marcheerden voorbij en Jan loopt ook mee. En de vader en moeder van Jan die kijken vanuit het raam toe hoe het leger voorbij komt. En moeder stoot vader aan en zegt, kijk eens, onze Jan is de enige die in de pas loopt. Dat kan niet, vrienden. Of als Jan meezingt in het koor, heb je dat gehoord? Onze Jan was de enige die zuiver zong. Ah, dat kan helemaal niet. Hou op met dat, Heer, ik ben nog de enige getrouwe. Ja, zo zeg je dat misschien niet, maar toch. Als ze allemaal waren zoals ik ben, als ze allemaal, je kan hoogstens zeggen, als ze allemaal waren zoals ik zou moeten zijn. Dat mag je wel zeggen. Alsjeblieft, verhef je nooit boven Gods volk. Verhef je nooit boven alle gelovige katholieken in deze provincie. Want die zijn er nog steeds. Verhef je nooit boven wat voor mensen van andere denominaties. Verhef je nooit boven wat er nog aan protestanten hierover is. Verhef je nooit boven mensen, gelovigen, christenen in andere landen. Denk nooit, wij zijn dan toch maar een heel bijzonder stelletje. Ja, alleen al... Ik merk dat allerlei gemeenten die vroeger volle evangeliegemeenten hebben, die veranderen die naam nu. Want ze voelen wel aan dat dat wel een beetje pretentieus is, een beetje aanmatigend. Wij hebben het volle evangelie. En het is vaak net zo eenzijdig wat ze allemaal te vertellen hebben. Sorry hoor, alsjeblieft zeg. Wij zijn maar heel kleine mensjes allemaal hoor. En we leven allemaal uit genade. En je hebt geen enkele reden op wie dan ook van Gods volk neer te kijken. Want er lopen daar buiten katholieken rond en protestanten en weet ik het allemaal. Die geestelijker zijn, die dichter bij de Heer leven dan wij. En die hem meer lief hebben dan wij en hem trouwer dienen dan wij. Nou, ik had wel verwacht een beetje meer amen en halleluja te horen. Maar... En dat is jammer van Elia. En God geeft hem een herkansing. Hè? Hij komt boven de berg aan en zegt, Heer God, ik ben helemaal niet tevreden over Israël. Het is verschrikkelijk wat die mensen allemaal doen. En hoe ze de afgoden dienen. Ik kan me wel voorstellen dat die man ontzettend ontmoedigd is. Ik kan me wel voorstellen dat hij zo praat. Maar om dan te zeggen, ik ben de enige overgeblevene. Ach man. De Heer God zegt tegen hem, en die andere 6.999 dan? Er zijn 7.000 die je knieën voor Baal niet gebogen hebben. Jij zag ze niet. Want je was te veel met jezelf ingenomen. En dan komt de Heere God voorbij, hè? Niet in de aardbeving, niet in het onweer, niet in de storm, niet in het vuur. Maar in het suizen van de zachte koelte. Dat is toch een hint, hè? Dat is een hint. Pak je hem, Elia? Nou, hij pakt hem niet. Want dan zegt de Heere God, wat doe je hier? Tweede keer. Wat doe je hier? Dan moet je toch even een lampje gaan branden. Hè? Waarom zegt de Heere God dat voor de tweede keer? Zou ik de eerste keer misschien niet goed gedaan hebben? Maar nee hoor, hij draait zijn riedel weer af. Ken je zulke christenen, die hebben altijd hun riedel. Die hebben het altijd over hetzelfde en het is altijd klagerig. En eigenlijk is dat heel erg jammer. Dat is heel erg jammer. Zijn die ook van die klagers? Het is wel een mooi verhaal, Johannes 5, als de Heer Jezus Bethesda komt, dan zegt hij, die man die ligt er al 38 jaar. Nou, dat is ook verschrikkelijk zielig als je er 38 jaar ligt. En dan zegt de Heer tegen hem, wat kan ik voor je doen? Oh nee, hij zegt zelfs, wil je gezond worden? En dan zou je denken dat die man zegt, nou, als dat zou kunnen, dat zou fantastisch zijn, zeg. Nee, ik heb helemaal niemand om met water te gooien. Zo vader... Maar dat is zo begrijpelijk als je al 38 jaar ziek bent. Maar dan gebeurt het. Dan zegt de Heer tegen hem, sta op en wandel. Maar toen had hij kunnen zeggen, Heer, ik lig hier niet voor niks al 38 jaar. Dat kan ik nou juist niet. Nee, toen begon het licht te gloren. Toen dacht hij, wacht even, wacht even, om het even op zijn Eindhovens te zeggen. Wacht even. En hij ging staan, zeg, en het ging. Elia, wat doe je? Word nooit een aanklager van Gods volk. Heer, onze gemeente, hadden wij nou maar betere oudsten, heer? Dan zou er een stuk meer... Ik weet helemaal niks hier van de gemeente af, dus ik weet helemaal niet of jullie tevreden zijn over jullie oudsten of niet. Kan me ook niet schelen. Het gaat om het principe. Heer, als we nou met dit, als we nou met dat. Kijk nou eens naar jezelf, zeg. Word eens een dader van het woord. Iemand die zich in de spiegel bekijkt. Dat we toch gebeden hebben. Dat de Heer ons aanraakt. Dat je naar jezelf kijkt. Ik ook. Wat zijn we nou eigenlijk voor kleine mensjes? En dan staan we daar Gods volk aan te klagen. Nee. Oké, we gaan even repeteren en dan hou ik hem op. Eerste les, denk erom, je wordt elke keer in de strijd gerukt, of je het nou leuk vindt of niet. En je kunt die strijd alleen maar voeren in de kracht van de Heer, en niet in je eigen kracht, want dan ga je reddeloos verloren. Dan heb je maar één vrouw voor nodig om je al de stuip op het lijf te jagen. Ten tweede, geen mens kan eigenlijk zonder van tijd tot tijd een glimp van de heerlijkheid van God. Waar je die ook op doet. In je persoonlijk leven, of in de dingen die je om je heen waarneemt. En dat is dan een beetje verdergaand dan een mooie lentedag. Hè? In de samenkomst. Zonder de realiteit van zijn bestaan in jouw leven, trek je het ook niet. En ten derde, word een voorbidder voor Gods volk. Voor je eigen gemeente in de eerste plaats. En voor Gods volk in Etten-Leur. Dus je bidt ook elke dag voor de hoeksteen, dat neem je dan in één moeite door. En zo kun je doorgaan. Bid voor Gods volk. Word geen klager over Gods volk, alsof jij zoveel beter bent. Word een bidder voor Gods volk. Drie sleutels die ik je wil meegeven voor vandaag. Drie is genoeg. Meer kunnen we niet hanteren. Maar het zijn dingen die ik je toewens. En ik weet zeker dat hier sommigen zijn, misschien wel iedereen, die minstens aan één van die drie punten net vandaag nodig had. Om daar even bij stilgezet te worden. Heer, dank u wel dat uw woord zo heerlijk en rijk is. Verhalen uit een ver, ver, ver verleden. Onder zo totaal andere omstandigheden. Grote helden die toch maar kleine mannetjes blijken te zijn. Met hun zwakheden en hun tekortkomen, maar die in uw kracht ongelooflijke dingen hebben gepresteerd. In uw kracht, Heer. Af en toe vergaten ze dat het uw kracht was en dan werden ze weer op zichzelf teruggeworpen. Heer, help ons om met die drie sleutels aan de gang te gaan. De strijd niet te schuwen. De vijand geen gelegenheid te geven om ons eronder te krijgen. En ons uit te strekken, Heer, om meer van u te zien. Glimpen van uw heerlijkheid op te vangen, want dat teren we op. Daar willen we ook de week weer mee ingaan. En hier maak ons tot voorbidders voor uw volk en niet tot klagers over uw volk. Met Elia's bediening was het onmiddellijk afgelopen toen hij het volk aanklaagde. Hij moest meteen naar een opvolger uitkijken. Het was afgelopen hier. Mozes mocht nog 40 jaar verder gaan. En toch hebt u uw dienstknecht Elia ten hemel laten opvaren. Want u hield nog steeds van hem. Hij was een kostbaar kind van u. Ook al had hij die slechte momenten. Mozes op de berg, u hebt hem zelf weggenomen en in de hemel ingevoerd en zijn lichaam begraven. Hier laten we ons einde mogen zijn als dat van Mozes en Elia. We mogen terugzien op onze tekortkomingen, op uw kracht, op uw genade, op uw lijden, op uw goedheid. Dank u wel, Heer. Help ons deze 40 dagen toe te leven naar Goede Vrijdag, naar het werk dat de Heer Jezus daar volbracht heeft op het kruis, Vader. U hebt uw eigen Zoon overgegeven. Schenk ons uw goedheid en uw genade voor deze komende week, opdat u in ons verheerlijkt wordt. En het ganse volk. Oké, dank u wel.
Oh, wacht even, wij staan er aan.
Ja? Ja, we gaan zo eindigen nog met mijn lied. En als jullie daarna zeggen, ik zou graag gebed willen hebben, ben je hartelijk welkom om naar voren te komen. En dan willen we heel graag ook met jou bidden. Ik denk, die drie punten kunnen we echt meenemen deze week en daarmee bezig zijn. Mij heeft het ook heel erg aangesproken. En als we het hebben over de laatste punt van wees geen klager over het volk, dan zou ik ook erbij nog willen zeggen, klaar ook niet tegen het volk van Israël, maar zegen het volk van Israël. En zegen ook elkaar. En daarom wil ik jullie ook zegenen als jullie willen staan. Willen we de zegen uitbidden en daarna gaan we nog een lied zingen. Vader in de hemel, dank u wel voor deze ochtend. Dank u wel voor deze heerlijke aanbidding. Dank u wel voor het woord dat ons zo heeft aangesproken, op een ontspannen manier gebracht en zo waar. En wij verlangen om te groeien, wij verlangen om te leven zoals u het wilt. En help ons ook deze week om te zegenen, om te weten en attent te zijn en om de strijd te voeren die gestreden moet worden. Heer, wij verlangen in uw aanwezigheid te zijn, iedere keer weer opnieuw. En ik vond ook zo mooi dat werd gezegd in de aanwezigheid, juist op zo'n zondagochtend zijn we in uw aanwezigheid met elkaar. En dat is zo waar. En daar zijn we u zo dankbaar. Dank u wel voor deze ochtend. Dank u wel voor al deze kostbare woorden. Dank u wel voor uw aanwezigheid. En ik wil jullie zegenen voor deze week, dat jullie mogen gaan in de naam van de Heer. Dat jullie mogen schijnen zoals de Heer Jezus zo geschenen heeft en schijnt in ons hart. En dat jullie mogen spreken de woorden voor leven, omdat Jezus heeft zijn leven gegeven voor ons. Dat jullie mogen gaan in zijn shalom, In Jezus' naam. Amen. Amen. Neem ons mee.
Voor de Wiemer, het is lied 570.
Oh,